Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Doelpunten in de slotfase. Is Feyenoord het te kloppen ploeg in de Eredivisie of misschien toch AZ? De crisis in Amsterdam en Eindhoven en Ten Hag wekt United tot leven. Dit is de AD Voetbal Podcast van 16 januari. Vandaag met Sjoerd Mossou en met Johan Inan. Ik wil even beginnen, Sjoerd, met het nieuws dat de NOS nu documenten heeft over voetballers die op hun eigen wedstrijden hebben gegokt. Een groot aantal. We hebben het vaak gehad over de bewijslast. Verbaast het jou of is dit het topje van de ijsberg, denk je, wat we nu te horen krijgen?
Nee, dat verbaast me niet. Er wordt onder voetballers sowieso veel gegokt. Er wordt überhaupt veel online gegokt tegenwoordig. Zeker nu het gelegaliseerd is. En voetballers doen dat al tientallen jaren. Tegenwoordig is het via die apps heel makkelijk om even snel wat in te zetten.
Ja.
Wil niet zeggen dat ze die wedstrijden ook beïnvloeden natuurlijk. Hè? Dat is zeker niet één op één gezegd. Maar het is heel dubieus, het is heel dom ook. Vooral, je hebt het in Engeland ook op een aantal vlakken gehad. Je hebt die spits van Brentford wordt er ook van verdacht, hè? Ivan Toney. Mm-hmm. Trouwens een geweldige spits is, maar dat terzijde. De ironie is dat die, dat is dan ook wel weer apart aan zo'n kwestie. Die spelen met een betting sponsor op hun shirt.
Ja.
Dus ze maken reclame voor iets wat ze zelf niet mogen doen.
Ja.
Dat is ergens ook heel ironisch.
Ja.
Maar nee, het verbaast me niet.
Het zou 6 spelers uit de Eredivisie zijn en 19 uit de Eerste Divisie en nog 2 amateurspelers uit de Tweede Divisie. Wat ze nu dan hebben.
Nou ja.
Ja.
We zullen het zien in het vervolg.
Ja.
Maar het is vooral ongelooflijk dom. Ik voorzie nog niet meteen een enorm complot van omgekochte wedstrijden. Althans niet naar aanleiding van dit nieuws. Maar het is wel heel stom.
Ja, dat zo meteen blijkt, Johan, dat alle wedstrijden gefixt zijn waar we naar zitten te kijken. Dat zou wat zijn, hè?
Nou, zo erg zal het niet zijn.
Nee.
En ik zag er ook niet meteen omkoping in of wat dan ook. Want wat Sjoerd zegt, het is tegenwoordig heel makkelijk. Je ziet het ook om de havenklap. Hè? Kijk naar een voetbalwedstrijd. Tijdens de rust, zeg maar. Er komen alleen al 3 reclames van wetbureaus voorbij. Online wetbureaus. Je stort een paar tientjes of een paar 100 euro. In het geval van een voetballer. En je kan inzetten op wedstrijden. De schering en inslag, ook onder voetballers. Heeft ook, denk ik, met een stukje begeleiding te maken. Het is ook iets wat je... Ja, wat je als club zijnde, een directeur of een trainer of zelfs een zaakwaarnemer. Ja, die zitten niet continu naast als een speler op de bank zit thuis. Dus daar kan een voetballer zich nogal snel aan schuldig maken.
Ja. Wat was het meest opvallende van dit weekend, Sjoerd? Nog iets los van dit en de wedstrijden waar we het zo meteen over gaan hebben?
Het meest opvallende van dit weekend was denk ik die actie bij Cambuur tegen Emmen voor de overleden dochter van een... prominente supporter.
Ja.
Daar werden allemaal knuffels het veld op gegooid. Dat was een prachtig gebaar. En ook een gebaar, nog los van het enorme verdriet, dat het ook tussen supportersgroepen en supporters onderling ook wel af en toe best goed kan gaan. Er gaat natuurlijk ook heel veel goed. Dat moeten we ook af en toe benoemen.
Ja.
En dit was daar een treffend voorbeeld van, denk ik.
Mooi, Johan. Jou nog iets wat opviel, los van die wedstrijden?
Veel wedstrijden gelijk.
Ja.
Best veel rode kaarten. Late goals ook.
Ja.
En ik heb ook goede keepers gezien.
Ronald Koeman junior vond jij goed, hè? Is jullie nog een appje? Dat vond je een goede actie, hè? Zei jij
nee.
Nog.
Nee, die had ik er niet uitgevist. Maar goed, Sillessen, Oenestal. Dat wisten we natuurlijk ook al wel een beetje. Maar ik heb een keeper van Fortuna gezien.
Ja.
Vond ik een openbaring haast. Ja. Hoeveel ballen die eruit hield. En het oogde ook allemaal heel goed wat hij deed. Logisch. Staat goed op de benen, blijft lang staan, niet meteen voor de hoek kiezen. En PSV had een karrevracht aan kansen. Die hadden er wel 10 kunnen maken. Maar het was mede aan die keeper te danken dat Fortuna in de wedstrijd bleef.
Ja, precies.
Kroaten hebben sowieso goede keepers, hè?
Ja.
Ja,
dat WK natuurlijk ook al.
Ja.
Ja.
Ivo Pandoer.
Ja, precies. Ja. Nou, zometeen meer over PSV, meer over Ajax. Maar we beginnen gewoon even de ranglijst afwerkend in Rotterdam.
Ja, het ging vandaag ook wel weer gewoon lekker. Ik denk dat we als team vooral goed spelen en dan gaat het automatisch zelf ook beter. Ik denk dat we de hele wedstrijd wel gedomineerd hebben op 2 kantjes na die Bijlo eentje goed pakt. En we hadden denk ik gewoon iets eerder de derde moeten maken en dan was denk ik wat eerder klaar. Maar ja, gewoon heel goed gespeeld denk ik.
Mats Wiever was dat na afloop van die wedstrijd Groningen-Feyenoord. Groningen won vrij gemakkelijk met 3-0. Daarom luidt de stelling, Sjoerd, als volgt. En dat is ook een beetje mede ingegeven door het stuivertje wisselen en de puntverlies dit weekend. Feyenoord is dit seizoen de te kloppen ploeg.
Ja, Ja, wat is dat dan weer voor open deur?
Nou ja, weet ik niet.
Ze staan altijd met de kop lopen.
Ja, ze staan toch bovenaan?
Ja, maar is het de ploeg waardeloze zeg maar, die echt... Waardeloze stelling, prima. Oké, okay, ik ga hem terugsturen naar de redactie.
Nee hoor, nee. Ja, nee, uiteraard. Ja, god, ze staan bovenaan. En als de klassieker komt eraan. Als ze die weten te winnen, en dat valt natuurlijk helemaal niet uitsluiten. Verliezen trouwens ook niet. Dan nemen ze echt wel een forse voorsprong. Ze staan nu toch wel al een beetje los op de rest. Maar dan zeker op Ajax. En dan zijn we precies halverwege de competitie. Dus Feyenoord staat er hartstikke goed voor. En ongelooflijk knap met zoveel nieuwe spelers. Met eigenlijk een helemaal nieuw team. Dus niets dan lof daarvoor. En het zit natuurlijk voor een belangrijk gedeelte ook in het falen van Ajax en PSV met name. De ploegen met veel grotere budgetten. Die er eigenlijk allebei op miraculeuze, soms onbegrijpelijke wijze niets van bakken. Maar dat neemt allemaal niet weg dat Feyenoord gewoon gemiddeld genomen een uitstekend niveau haalt. Zeker afgezet tegen het materiaal en het budget dat ze hebben.
Kunnen de stelling toch gewoon bijstellen, Etienne?
Tuurlijk, de bijstelling, prima.
Leg je Sjoerd gewoon voor, Feyenoord wordt landskampioen.
Oké, Feyenoord wordt landskampioen, Sjoerd?
Nee, dat denk ik eerlijk gezegd nog niet. Maar ja, het kan. Dat is al opvallend genoeg, toch? Dat je bijna halverwege bent en dat het een hele serieuze optie is.
Ja.
Want ik had mijn geld vooral voor PSV gezet. Dus dat laat ik nog maar even zo. Maar het zou een ongekende sensatie zijn. Maar er valt ook nog niet zo heel veel over te zeggen in die zin dat het zit heel dicht bij elkaar. Wat ook betekent dat het moeilijk is om ploegen echt af te schudden. Je kunt er af en toe eentje afschudden, maar er zijn natuurlijk nog, dan zijn er altijd nog drie.
Ja.
Dus het zal nog wel even spannend blijven hoor, de komende maanden. Dus ik zie het niet gebeuren dat er één ploeg demareert uit de kopgroep. Dat lijkt me heel moeilijk.
Dat verklaart misschien ook wel, Johan, waarom Feyenoord dan op zoek is naar de versterking die er gelijk staat in die basisploeg. Dat ze iets erbij kunnen halen wat nog meer kwaliteit misschien wel inbrengt zometeen.
Ja, dat je in de breedte ook iets minder kwetsbaar wordt.
Ja.
Ook omdat je straks de beker er nog bij hebt. Overwint het in de Europa League ook. Maar goed, vooralsnog, ja, weet je, alle pijlen waren gericht op Zerouki. Die wordt nu vervangen door Mats Wiever. En die doet het volgens mij niet onaardig. Het zijn een beetje de weken van Bonne, hè, jongens?
Ja.
Weghorst die naar Manchester United gaat. De voorzichtige doorbraak van Mats Wiever bij Feyenoord. Twee jongens die uit de Twentse Bonne komen.
Dat weet jij dan weer?
Ja.
Ze allebei uit Bonne komen. Dat was me even ontgaan. Ja, bij Weghorst niet, maar bij Wiever wel.
Het bijzondere eraan vind ik dat Feyenoord nu een gaatje heeft geslagen. Ook naar Ajax en PSV. Maar als ik... kijk naar de aanvallers, of het nou Danilo of Jahan Baks of die Pai Chao is. Er zit er niet eentje bij waarvan je zegt wauw of geweldig. Dus ik vind eigenlijk allemaal net niet aanvallers. Maar goed, dat zegt misschien des te meer over het werk van Arne Slot. Die er gewoon weer een heel sterk collectief van heeft gemaakt. Die vandaag werkelijk niets te duchten hadden van Groningen. Misschien dat we daar straks nog op komen. Maar vooralsnog... de beste papieren wel, denk ik. Ook als je Ajax en Feyenoord ziet schitteren.
Ja, of is het zo inderdaad dat ze nu met het programma dat ze nu tegen Groningen spelen, dat wel heel goed uitkomt, Sjoerd? Ik bedoel, dat was echt, daar hadden ze niks van te duchten. Hè?
Nee, zeker. Dat is een club die in een soort neerwaartse spiraal is gekomen. Zoals je dat eerder ook met andere clubs van dat formaat hebt gehad. Hè? Ook met Roda en met NAC en Willem II. Dat zak zo in de loop der jaren zak dat langzaam naar beneden. En dan kun je zomaar eens een seizoen hebben dat je eruit dondert. En dat het weer een paar jaar duurt voordat je terugkomt. Dat kan Groningen ook gewoon gebeuren.
Ja,
maar dat is niet een veel grotere club dan die we net opnoemden.
Nee, maar er is versterking onderweg, hè? Er komen spelers bij. Dus dan is het allemaal bij Van der Reek komt allemaal weer goed.
Misschien is dat het probleem wel. Verloop in de selectie, als je vandaag de opstelling zag tegen Feyenoord. Er zaten heel weinig jongens tussen die er de voorbije jaren ook al zaten. Trainer, interim, Dennis van der Ree, is de vervanger van Frank Wormoet, die nota bene in de zomer is aangesteld. Ook een hele jonge trainer bij een jonge ploeg. Jonge directie ook. En de afgelopen jaren heeft Groningen zoveel spelers gehaald. Heel veel uit Amsterdam ook, uit de belofteploeg. En dat heeft niet echt gewerkt, kunnen we denk ik wel constateren. Dus ja, Groningen is een keiharde degradatiekandidaat en... die moeten echt zorgen dat ze, volgens mij zei Maarten het van de week ook, hè, een beetje het lot van Willem II moeten ze vermijden. En zo zijn er meer ploegen. Ik heb het bij PEC Zwolle van dichtbij meegemaakt. Op een gegeven moment kom je in zo'n soort moeras terecht. waar je heel moeilijk uitkomt. En hetgeen wat je eigenlijk niet voor mogelijk houdt, namelijk de degradatie. Ja, zelfs bij Twente kunnen ze erover meepraten. Ja, dat gaat heel reëel worden. En dan zie je ook dat, ja, dat de ploeg met een bepaalde druk wordt opgezadeld, waardoor ze ook helemaal niet meer onbevangen kunnen voetballen.
Ja. Overigens, we hadden het net over Feyenoord en Saruki en wat allemaal gebeurde. Eventjes alleen de reactie van Saruki op het feit dat die transfer niet doorging bij ESPN.
Ja, het leven gaat door, hè. Ja, ik heb meer...
Is het zo simpel?
Simpel. Ik sta er gewoon zo in. Het leven gaat gewoon verder. Dingen gebeuren met een reden. Je kan er stil blijven staan. Het kan een teleurstelling zijn. Maar ja, als ik hier vandaag op het veld ga staan met die teleurstelling, is het ook niet goed voor mij, maar ook niet voor de ploeg. Dus ik heb me er gewoon overheen gezet om vandaag hier te presteren.
Ik overdreven gezegd, hè. Als ik technisch directeur zou zijn van een BVO, zou ik deze quote pakken en die zou ik even in de kleedkamer laten zien op maandag aan iedereen. Zo ga je om met het feit dat we een transfer niet door laten gaan. Of zo ga je, zo handel je als iets niet gaat zoals je zou willen dat gaat. Toch?
Nee, maar belangrijker nog, hij laat het op het veld ook zien. Hè?
Ja.
Want dit is ook een beetje een quote die bij wijze van spreken iedere speler zou kunnen zeggen. Maar hij was ook nog eens de beste man van het veld in Amsterdam. Dus dan daar laat je helemaal zien van dat het niet alleen woorden zijn, indachtig Feyenoord, maar ook daden. Dus heel knap en uitstekende speler. Ja.
Ja.
En het zou nog steeds te hopen zijn dat hij in ieder geval voor de Nederlandse competitie behouden wordt. Want dat hij weggaat bij Twente in de zomer, dat lijkt me helder. En dan moeten wij volgens mij hopen dat hij, en dat maakt mij niet uit, maar dat hij in ieder geval naar PSV of naar Feyenoord gaat. En niet in principe naar Feyenoord, maar naar PSV is voor mij betreft ook prima. Als hij nog maar even in de Eredivisie blijft, dat zou leuk zijn.
Je zou toch nu gelijk als club zijn, als technisch directeur, de portemonnee trekken en de jongen binnenhalen. Als je het hebt over de goede kop erop hebben op bij speler, dan is dit nou het schoolvoorbeeld van de goede kop.
Ja, ja. Blijkbaar, hè. Want in de zomer had hij ook al te maken met teleurstelling. En daar ging hij uiteindelijk ook vrij goed mee om.
Al moet ik zeggen dat ik niet had gedacht dat hij zich er zo snel overeen zou zetten. Omdat ik ken wat jongens uit zijn vriendengroep ook. Hij zat een week geleden, zat hij er echt wel even doorheen en heeft hij gezegd van ik wil nu hoe dan ook die transfer maken. Maar goed, de woorden van Jan Strooijer, die hebben we allemaal gezien en gehoord. Die was resoluut en die zei we gaan niet verkopen. Ja, en daarmee gaf hij aan de speler ook wel het signaal af. Ja, weet je kan hoog of laag springen. Maar jij gaat niet vertrekken deze winter en dan kom je als speler voor de keuze te staan. Gooi ik mijn kont verder in de krib, waarmee die eigenlijk alleen zichzelf heeft. Of sluit ik weer aan, laat ik me van mijn beste kant zien, zoals die nu in de Arena heeft gedaan. En kom ik misschien wel bij nog meer interessante clubs op de radar. Dus ja, Saruki is wel een voorbeeld van een jongen die waar echt wel een goede kop op zit.
Ja, je zou bijna denken dat hij uit Borne komt. Maar het is gewoon Amsterdam, hè, waar hij geboren is. Maar je zou bijna denken dat hij uit Borne komt. Hè?
Zoals
ja,
dat is een Amsterdammer met het hart van een Bornenaar.
Nou, dat is het, ja.
Bornenaar.
Ja, Bornenaar. Ja, ik denk dat ze dat niet zo zeggen. Hoe heet dat dan? Een Borner? Wat ben je dan?
Een Borner.
Ik weet het niet.
Zoek
ja,
me op.
Ik weet het niet.
Ja.
Wie komt hij nou uit die kant van het land? Jij bent onze correspondent. Ja, we gaan Wout even bellen. Wout, wat ben je? Ik ga door naar de tweede stelling.
Nou, dan blijf je rustig, blijf je hetzelfde doen. En dan weet je ook dat als je dat blijft doen, dat de kansen komen. En die bleven komen. Ja, dat kun je op een rij zetten. En hoe je dan alsnog tegen 10 man tegen een counter loopt.
Ruud van Nistelrooy ontredde het ook voor de camera van ESPN. Johan, stelling 2. PSV kan beter Madueke nu verkopen en gewoon helemaal opnieuw beginnen.
Oneens.
Niet doen?
Ik ben van mening dat ze er ook echt alles aan hadden moeten doen. Juist dit jaar, waarbij je Ajax ziet schutteren. En weet, dit is het jaar om Ajax af te troeven. En met de titel en daarmee ook die Champions League jackpot aan de haal te gaan. Had ik als PSV-directie gezegd van we zetten dit jaar alles om de voorhoede intact te houden. En kampioen te worden. Nou weet ik wel dat het financieel zo is ingericht dat ze ook spelers moeten verkopen. Maar goed, misschien ben ik dan een beetje naïef hoor. Ik denk dan, hou ze bij elkaar. Word kampioen, doe er in ieder geval alles aan. En als je het niet wordt, dan verkoop je Cody Gakpo misschien niet voor 50 miljoen, maar voor 40 miljoen. En Madueke voor 37,5 in plaats van 45. Maar dan heb je in ieder geval wel de vurige ambitie laten zien dat je die hegemonie van Ajax kan en wil doorbreken. En kun je jezelf minder verwijten. Want als je nu Madueke ook verkoopt, dan zeg je eigenlijk van die landstitel, bekijk het maar jongens. Wij doen dit jaar niet mee. Vechten jullie het maar uit en wij kijken volgend jaar wel hoe ver we zijn.
Ja, tenzij je een hele goede directe vervanger op het oog hebt. Maar verder natuurlijk met Johan eens. Met wel de kanttekening dat... Madueke is wel een heel speciaal geval. Hè, in dit, ja. In dit, want die jongen die speelt eigenlijk altijd maar de helft à twee derde van de wedstrijden.
Ja.
Raakt snel en veel geblesseerd. Kan nu ook weer gebeuren. Is een beetje een type als Robben. Hè, heel explosief en vaak spierblessures. En dan krijg je toch wel een megabot.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk tot een enorme heikele kwestie. Ga je dan voor zo'n type speler je hak in het zand zetten? Terwijl hij eigenlijk de afgelopen twee jaar toch wel best wel grillig is gebleken. Zowel in prestaties als in fitheid.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk tot een lastige. Even los van het titelstrijdverhaal. Want dat is natuurlijk volkomen helder. Dit is het jaar voor PSV om kampioen te worden. Het moet eigenlijk gebeuren. Want anders denk je, wanneer dan nog wel? En die Champions League halen. Dus dat is ook helder. Maar daarom heb ik ook zo met zo ongelooflijk veel verbazing, ergernis. Ik erger me niet aan het feit dat PSV gelijk speelde. Dat zal me verder worst wezen. Maar met plaatsvervangende ergernis zitten kijken naar die wedstrijd tegen Fortuna. Want ik heb echt dit weekend heel erg veel voetbal gezien. En leuk voetbal ook. Maar deze wedstrijd was wel het meest ongelooflijk gewoon.
Ja. Ja.
90 minuten lang eigenlijk. Want ze speelden... Je zag die eerste helft van Feyenoord en terecht dat daar lof voor kwam. Want die speelde hartstikke goed. Is helemaal niet zo makkelijk uit tegen Groningen. En dat moet je toch maar opbrengen. Maar PSV speelt natuurlijk eigenlijk de eerste 45 minuten ook ongeveer zo goed. Die speelde echt prima. Fortuna had helemaal niets te vertellen. Dat was echt een ongekend overwicht met een soort gemak. Dat viel eigenlijk op het spel bijna niets aan te merken.
Ja.
En hoe die wedstrijd vervolgens verloopt. Ja, het is vanuit PSV perspectief tenen krommend. Want het is gewoon onprofessioneel hoe je die wedstrijd weggeeft. En hoe je hem niet wint. Het is gewoon kleuterschoolwerk.
Zeker die verdediging, hoe die stond bij die 2-2. Bij die kans die ze daar krijgen voor die strafschop. Dat sloeg natuurlijk.
Nee. Dat sloeg alles. Maar ook op slag van rust herken je ook een gebrek aan concentratie. Je bent aan de hele eerste helft de betere geweest. En dan is het bijna rust. En dan slaat er toch even verslapping toe. Kan die jongen net te makkelijk door het centrum of door die as lopen. En dat is gewoon super slecht. En dan herken je de urgentie van die wedstrijd eigenlijk niet. Het belang van die wedstrijd, zo zag het eruit.
Ja.
En ik was vrijdagavond even bij een klein zijsprongetje. Op de prachtige Braak in Helmond.
Ja.
Dat is heel lang niet geweest.
Was je bij NAC geweest of niet?
De schitterende kraker tussen Helmond Sport en NAC. In het rechte rijtje van de keukenkampioen-divisie. En toen dacht ik dat ik de slechtste invalbeurt aller tijden had gezien. Namelijk van Kai de Roy. Aanvallen links buiten van NAC. Het was echt ongelooflijk hoe die inviel en wat hij allemaal verkeerd deed. Maar Guus Stil kwam ook wel aardig in de buurt.
Ja.
Wat was die aan het doen? Die mist eerst op de doellijn mist hij een kans. Eigenlijk puur door techniek. Gebrek aan techniek dan in dit geval. Ja. En vervolgens in de 98e minuut maait hij eerst over een bal heen en neemt hij nog even een speler mee. Ja, dat zag er ook niet uit, man.
Nee.
Echt heel, heel dramatisch, hoor.
Maar even voor Til sprekend, is dit nou een strafschop of niet?
Ja, het is een strafschop.
Maar hij heeft toch niet de intentie om die jongen... Hij wil die bal wegwerken en doet dat echt heel... Ik bedoel, dat hij dat heel onhandig doet en daarmee uit balans raakt.
Voor lompigheid kun je ook een overtreding tegenkrijgen.
Ja,
als je dit op het middenveld doet, dan is het ook een overtreding. Ja, het is niet expres inderdaad, maar ja, god... Bij JK4 doen we ook heel veel dingen niet expres. En dan krijgen we toch allemaal vrije trappen tegen. En terecht.
Ja.
Soms moet je gestraft worden voor je eigen onhandigheid.
Ja, oké.
Ja, Ranch was daar misschien ook wel een voorbeeld van. Ik vond dit alleen met Til. Waar ik een beetje moeite mee heb is... dat tegenwoordig contact... Ja, er zijn zoveel spelers die daar dankbaar gebruik van maken. En meteen gaan liggen. Volgens mij was het Gladon, hè?
Ja.
Ook zo'n gehaarde spits die voelde dat ook aankomen van hij kan hem in zijn zwaai, kan hij mij nog wel eens raken. En die ging meteen liggen. Nou, voor Wolfswinkel, dat was vond ik iets professioneler. Alleen ja, en dan heb ik ook het gevoel dat we te veel scheidsrechters hebben die zelf niet gevoetbald hebben. En die er continu intuinen, zeg maar. Ik vind gewoon dat als een aanvaller, een verdediger probeert te naaien en er is heel licht contact, dan moeten we zelfs in deze tijd met de VAR, moeten we zelfs nog kunnen zeggen van ja, weet je, dit is wel heel licht en hier ga ik geen penalty voor geven. En dat vond ik bij dit duel ook, dat Til, ja goed, weet je, hij maakt dan die zwaai en hij raakt Gladon. Maar kom op jongens, het was helemaal mee in shoot.
Ik snap dat je, wat je zegt, ben ik het in die zin mee eens, dat ik ook vind dat je ook penalties niet moet kunnen geven op het moment dat een speler heel duidelijk op zoek gaat naar een penalty. Dat zie je met name bij van die spitsen die dan de bal langs de keeper spelen en vervolgens over armen heen vallen, weet je wel.
Met de arm omhoog ook dan, hè, het liefste zo. Ja. Zo'n knappende rug, ja, precies. Ja.
Nou, had je op het WK bij Uruguay had je dat, hè, zo'n momentje. Ja. En tegenwoordig kun je daar met als VAR bijna niet meer omheen, want die speler wordt inderdaad geraakt en dan moet je hem geven. Ik vond dit daar, wat Gladon betreft, ja, het was niet zo'n actie. Het was gewoon een duel. Als Til niet zo lomp doet, ja, dan heeft hij überhaupt geen enkele kans om zich te laten vallen. Het was niet een duel waarin je zeg maar even het contact met de tegenstander zoekt en een draai maakt waardoor je kunt gaan vallen. Het was gewoon, het lag wel echt in de lompheid van Til in dit geval.
Maar nou, goed, het gekke vond ik wel, wat Johan zegt net van ja, weet je, we moeten het over interne scheidsrechters. Dus nou heb ik de afgelopen weken in de Eredivisie de Excelsior Groningen gekeken, Sparta Excelsior. En dan zit je in het stadion, er zitten een paar wedstrijden bij waar overtredingen worden gemaakt. Dat je denkt, maar dit is toch gewoon een vrije trap en dat laten ze dan doorgaan. En daarvoor vond ik het, zeg maar, de verhouding tussen wat wel een overtreding is in het veld of waar niet voor gefloten wordt of wel wordt gefloten en dan dit wel. Er kan discussie over zijn over deze, voor mijn gevoel.
Ja, daar zitten we in. Dat is ook een beetje de Nijhuis-stijl van fluiten, die er een beetje insluit bij, ook bij andere scheidsrechters.
Ja.
Wat op zich in de kern helemaal niet zo erg is, want dan krijg je best soms leuke wedstrijden door. Maar bij inderdaad cruciale beslissingen is het vaak heel inconsequent. Hè? Want waarom fluit je dan op dat moment opeens wel voor een penalty of voor een weet ik veel welke beslissing? Ja. Dus dat maakt het is heel moeilijk om met die Nijhuis-methode om consequent te blijven. Dat is gewoon het grote risico ervan.
Ja, terug naar PSV. Maar de weken dan wel niet verkopen. Wat Johan zegt, als je hem nu verkoopt, dan laat je wel duidelijk zien dat je geen ambitie meer hebt voor de titel. Een goede vervanger binnenhalen lijkt me toch ook wel, als je het geld zo hard nodig hebt, ook wel vrij lastig toch eigenlijk.
Ja, maar Gakpo is toch verkocht. Dus de noodzaak om iemand te verkopen is er niet. Ze moeten hem niet verkopen. Ik denk dat het echt meer de afweging is van ja, krijgen we ooit nog meer voor deze speler? Significant meer. Dat gaat alleen gebeuren als je Champions League haalt, denk ik. En die jongen bijvoorbeeld international wordt of zo. Mm-hmm. En een heel seizoen achter elkaar top is. Maar ja, dat is toch maar de vraag of dat gaat gebeuren. En dat is volgens mij het grootste dilemma. Het is voor mij niet zo dat PSV nu nog een speler per se moet verkopen.
Nee.
Dat is denk ik niet zo. Maar het is helemaal waar. Je neemt bijna symbolisch afscheid van de titel. Het is wel een heel gek signaal als je dat doet.
Ja. Het lijkt ook een beetje op alsof Van Nistelrooy, Johan, daar continu op aan het sturen is. Van ja, nee, ik wil niemand meer kwijt. Want die voelt ook wel aan natuurlijk dat die raad van commissarissen denkt, ja.
Dat is waarschijnlijk een strijd die intern wordt gevoerd met een trainer die krankjorm wordt. Want die hikt tegen een verwachtingspatroon aan. En die wil dolgraag kampioen worden met PSV. Maar die ziet zijn twee beste aanvallers verkocht worden. En die denkt van ja, hoe ga ik dit nog bolwerken met alle respect, El Ghazi op de plek van Gakpo. Ja jongens, dat is nogal een verschilletje. En als Madueke ook nog verkocht wordt, ja, dan ga je misschien met Joey Veerman hangend op rechts spelen. Ze zullen er ongetwijfeld iemand bij halen. Maar goed, dan krijg je dat verhaal weer. Er valt de naam van die Tsigankov, is een Oekraïne geloof ik. Die moet je weer inpassen. Die moet wennen aan zijn teamgenoten, aan de speelstijl. Zodat dat allemaal voor elkaar is, ben je ook weer een maand, twee verder. Ja, dat schiet niet op. Dus ik snap Van Nistelrooy wel. Die is niet te benijden, denk ik.
Nee, overigens, dat Chelsea, dat heeft geld uitgegeven sinds ze een nieuwe eigenaar hebben. Ja. Die halen even voor de neus van Arsenal die aanvaller weg. Die denken, weet je wat, huppatee, 100 miljoen kan ons het schelen. En dan kijk je naar die stand in die Premier League. En dan denk je, nou ja.
Ik vond deze wel zo bijzonder, want Arsenal zit volgens mij echt al een half jaar achter deze speler aan, maar die proberen de prijs steeds te drukken. Dat begon met 50 miljoen, dan gingen ze naar 60. Ik denk dat ze in hun hoofd hadden van laten we inclusief bonussen op 80 uitkomen. En dat Shakhtar steeds van nee, we willen 100, nee, we willen 100. En dan komt die eigenaar van Chelsea, die zegt hier jongens, jullie willen 100, jullie krijgen van ons 100, kom maar hier met die jongen. En een dag later is die is die in Londen?
Midriek, weet die man.
Pervers is het. En ook lachwekkend inderdaad als je ziet waar Chelsea staat. Ondanks al die investeringen. En hoe ze af en toe compleet worden weggespeeld. Ik zag nog een fotootje van die Graham Potter voorbij komen.
Ja. Ja.
Eentje van het begin van zijn aanstelling en eentje van een paar maanden later.
Die Wallen, hè?
Nou. Die man is op 2 maanden tijd opeens 10 jaar ouder geworden.
Ja.
Dus zo gaan die dingen. Maar het is bizar dat je dat... dat je dat gewoon even uit de losse pols zo even op tafel legt voor een goede speler, die Mudryk. Maar ja. Ook een speler bij wie het nog allemaal moet zien natuurlijk, ja, in de Premier League.
En dan moet Madueke nog bijkomen, goed, als ze die ook...
Maar dat is natuurlijk ook maar 40 miljoen, dus dat is niks meer ten opzichte van wat je al geïnvesteerd hebt zometeen.
Ja, maar dat zal wel het einde van Ziyech bij Chelsea betekenen, lijkt me.
Ja, je moet ook maar weg kunnen natuurlijk, hè? Want er komen nog geen clubs die daar heel erg achteraan zitten, als je het zo beluistert.
Spurs heeft hem al een tijdje op de korrel. Ajax zal hem niet meer worden. En hij heeft afgelopen zomer al met Spurs ook gesproken. En ik sluit niet uit dat die nog weer terugkomen voor hem.
Ja. PSV, hey jongens.
Ja, gewoon ruilen.
Dat zou natuurlijk een stunt zijn. Ja. En wij zijn van de verhalen, dus zo'n verhaal kunnen we nog wel gebruiken in de Eredivisie.
Nou zeker.
Dat Kom
maar door. Nou, over verhalen gesproken, gaan we door naar stelling 3.
Nou ja, goed. Ik weet niet. Het leek of dat het misschien met de thuiswedstrijd te maken had. Er moet natuurlijk altijd een voordeel zijn. En zo begonnen we vandaag heel nerveus. En dat is eigenlijk voor mij, dat had ik niet zien aankomen.
Alfred Schreuder, na afloop van de wedstrijd Ajax-Twente, die eindigde in 0-0 natuurlijk. Twente kreeg daar heel veel kansen in, maar Schreuder met 10 man uiteindelijk toch een puntje binnengehaald. Stelling 3 namelijk, Sjoerd, begin even bij jou. Ajax moet Schreuder dit seizoen gewoon niet ontslaan, maar hem gewoon heel veel tijd geven.
Eens. Ja, god. Daar hebben we het al vaker over gehad. In de kern moet je dat natuurlijk... bijna altijd doen als club. Dat is ook gewoon aangetoond dat als je enige stabiliteit durft aan te brengen in je organisatie en op je belangrijkste posities, heb je meer kans op succes. Kijk naar FC Twente die al een paar jaar in dezelfde combinatie werken. Je ziet dat het bij Feyenoord met Slot, wat natuurlijk ook gewoon een hele goede trainer is, vruchten afwerpt. We hebben bij Ten Hag gezien, die moeilijk begon, maar ze toch al vasthielden. Dus in algemene zin klopt dat natuurlijk. Maar ja, rondom Schreuder is natuurlijk nu zo ongelooflijk veel negativiteit en druk ontstaan. En zo werkt voetbal ook. Ja, dat er iets onvermijdelijks aan zit. Dead man walking, hè, noemen ze dat in Engeland.
Ja.
Dus een man die eigenlijk die een wonder nodig heeft om nog te ontsnappen aan een ontslag. En dat lijkt mij ongelooflijk moeilijk werk ook. En je ziet het ook een beetje aan zijn... als een taalgebruik. Hè? Het is weifelend, terwijl hij eigenlijk best goed kan praten.
Ja.
Het is iemand die best wel goed kan gaan communiceren en formuleren. Maar het is een leidersweg. En het spel van Ajax trouwens ook.
Ja, ja, Johan.
Een leidersweg.
Op de training gaat alles goed. En het zat er allemaal goed, maar hij zag het niet aankomen.
Ik had de hele terugweg om daarover na te denken. Zo stak hij tijdens de persconferentie ook van wal in zijn analyse, dat hij in de beginfase een heel nerveus Ajax zag. En dat hij dat niet had zien aankomen, dat konden wij tijdens de wedstrijd al wel concluderen. Want het ging de hele week over de nieuwe energie. En de jongens die de vonken spatten er vanaf tijdens de trainingen. Alleen ja, weet je, het was de rentree in de arena. Daar waar voor de winterstop heel veel spanning op wedstrijden zat. Waar fluitconcerten klonken. Waar om het hoofd van de trainer werd geschreeuwd. En dan stel je een ploeg op. Zonder Bergwijn, zonder Berghuis, die hadden griep gehad. Maar dat zijn er wat ervaren spelers en daar speelde dan bijvoorbeeld Conceição voor en Divine Ranch centraal in de verdediging. Dus het was ook een wat jongere groep. En als je kijkt naar de 6 verdedigende posities met een Sanchez, een Kelvin Bessie, die beide, en dan druk ik me nog zacht uit, niet heel comfortabel aan de bal zijn. Het is haast vloeken in de kerk als je die twee aan de bal ziet in de arena. Met Divine Ranch, een rechtspoot, links in het centrum. Alvarez die al niet uitblinkt aan de bal. Ja, dan in een topwedstrijd, dan is het ook niet heel gek als het allemaal heel nerveus oogt. En die spelers de ene naar de bal, een naar de andere bal inleveren. Waarbij Kelvin Bessie, notabene de speler die alles nog heeft gespeeld, alle wedstrijden nog in de basis heeft gestaan, de kroonspande. Want wat hij in de eerste helft aan het doen was, Daar zit Ajax, Schreuder werkt al een half jaar aan automatisme. Die jongen die heeft een half jaar getraind als centrale verdediger. Is nu de linksback geworden. Moet een tandem met Tadić vormen. Maar dat gaat allemaal zo stroperig, zo langzaam. En hij heeft de oplossingen niet voor handen. Dus ja, weet je, ook dat komt het spel van Ajax niet ten goede. En al met al vind ik het dan ook niet heel gek dat die beginfase heel nerveus en heel gespannen hoogte.
Ja, maar ze hebben natuurlijk bij Ajax geen andere linksback natuurlijk. Hè? Dus je moet op een gegeven moment moet je natuurlijk iemand daar neerzetten en nu blind weggeven.
Ja, maar dat is ook zoiets. Ik wilde het net zeggen, maar los van de linksback positie zelf. Als je gewoon kijkt, de Ajax van vorig jaar, die hadden achterin, wat is nou de sleutel vaak geweest. Twee hele goede opbouwers. Martinez, een goede opbouwer. Blind, een voortreffelijke opbouwer.
Timber, Mazraoui.
Ja, en wat is daar nu nog van over? Dat is natuurlijk dramatisch. En juist bij Ajax mag je verwachten dat daar spelers staan en dat je spelers haalt die dat hebben, die dat brengen. Dat is nou, als je het hebt over het DNA van Ajax, zijn dat cruciale posities. En dan is het wel heel cynisch dat je blind, en we weten allemaal dat hij zijn beperking had en dat hij ook kwetsbaar is op momenten. Dat is allemaal glashelder. Hij was ook niet aan zijn beste seizoen bezig, is ook allemaal waar. Maar ja, dat je juist opbouwende kwaliteiten zo opzichtig tekort komt tegen FC Twente. Ja, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk.
Des te merkwaardiger vind ik, Sjoerd, dat de eerste aankoop in de winter niet een verdediger was met opbouwende kwaliteiten, maar een keeper. Want we hebben nu, en daar wil ik nog helemaal geen oordeel over vellen, die Argentijnse keeper die ze nu gehaald hebben. Die keepte tegen Den Bosch voor het eerst, kreeg hij weinig te doen. Tegen Twente kreeg hij wat meer ballen te verwerken. Hij had ook 71 balcontacten. Dan vond ik hem aan de bal nog best oké. Op één of twee slippertjes na. Die maakt in de opbouw niet heel veel verschil ten opzichte van Pasveer, volgens mij. Ik denk dat als Ajax de eerste seizoen zelf geanalyseerd had, dat ze, ja, dan kom je volgens mij tot de conclusie dat je één of twee verdedigers nodig hebt die zowel lengte, kopkracht, want ze zijn heel vaak met voorzetten afgetroefd voor de winterstop. En opbouwende kwaliteiten. Zeker als je weet dat je afscheid wil nemen van Daley Blind. Dat je zo'n verdediger erbij haalt. En dat hij het liefst aan het begin van het jaar al binnen is. Zodat je hem in de eerste weken, waarin cruciale wedstrijden op de rol staan, dat je die kan opstellen. Maar goed, hij is er nog steeds niet. En we moeten nog maar zien of hij er binnen nu en een paar weken is.
Ja. Overigens, we hebben het nu over Ajax. Maar hoe Twente voor de dag kwam, zeker de eerste helft tot aan die rode kaart eigenlijk. Want daarna was het bij Twente ook het beste ervan af. Maar die kansen die ze creëerden en hoe dat ging, was toch leuk om naar te kijken.
Zeker, maar die spelen al het hele seizoen uitstekend.
Ja.
Of bijna het hele seizoen zijn er wel uitzonderingen tussen natuurlijk in wedstrijden. Maar nee, dit past precies bij de vorm die ze al best wel lang vertonen. En met name thuis, hè. Twente is thuis helemaal bijna onverslaanbaar. Op die wedstrijd, ik geloof dat ik Go Ahead na. Hè.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is gewoon een hartstikke goed elftal. En er zit logica in. Dus die blijven voorlopig nog wel even in die top 5 meedoen, denk ik.
Volledig intact gebleven, hè?
Ja.
Elftal. Hebben in de zomer niemand van de hand gedaan. Er waren een paar die waren gehuurd. Flap zat daarbij, volgens mij. Die hebben ze opnieuw kunnen halen. In Sam Stein nog een versterking erbij. En dat zie je in hun spel ook terug. Het aantal tegendoelpunten, tenminste van alle eredivisieclubs. Organisatorisch staat het heel goed. Je zag Ajax echt zoeken ook. Want iedere keer werden ze gedwongen tot een diagonale paas. Die vervolgens door een van de middenvelders onderschept werd. Of zelfs door een van de aanvallers. En ja, gewoon ook heel goed in balans. Met een leider als Prupper achterin. Met een Zerouki die heel veel gaten dichtloopt. En ook gewoon goed aan de bal is. Ik vind Chenny vond ik dan nog niet eens zo, maar ik vind Misijan, is een speler die in het eerste seizoen zelf nog disciplinair geschorst is geweest, maar die komt echt heel sterk uit de winterstop. En vond ik tegen Ajax ook gewoon prima spelen. Ja, goed elftal. En Sjoerd is bij Jans en de kinderen langs geweest.
Ja, ik vond het echt, zeg maar, het artikel, de kop, zeg maar, van die tekening erbij van dit jaar, hoor. Nu al, ik bedoel, Jans en de kinderen, schitterend.
Mooi, hè?
In de krant, heerlijk.
Ja, maar ook een duo dat succes heeft door eigenlijk heel normale dingen te doen. Hè? Dat is ook wel eens lekker, vind ik dat ergens. En het is helemaal niet een lange neus naar alle nieuwlichters, hoor, helemaal niet. Dat ze op leeftijd zijn is allemaal bijzaak. Maar het is allemaal vrij glashelder wat ze doen en wat ze willen.
Heel pragmatisch ook, hè?
Ja.
Ja.
Neem ze Rookie, die kwestie ze Rookie. Kijk, als je daar, je kunt er lang op duizend manieren naar kijken. Maar als je niet per se een speler moet verkopen, dan verkoop je hem niet aan een concurrent in de winterstop. Ja.
Dan, Jan, je zei de keeper is erbij, maar is er nog wat? Er zit nog wat in het vat bij Ajax? Gaat er nog wat komen? Of laat het bij deze selectie en denken ze, nou, weet je wat, komt wel goed?
Nee, de bedoeling is in ieder geval nog dat er een verdediger bij komt. Het is ook heel lang gegaan over rechtsbuiten. Dat was voor Ajax al geen prioriteit. Laten we zeggen tijdens het WK. Want ze wisten ook al dat Ziyech niet haalbaar was. En Schreuder, ja goed, die heeft wel een aantal voornemens voor na de winterstop. Daar houdt bij dat Davy Klaassen, die heel veel op de bank heeft gezeten. Maar zich daarbij voorbeeldig heeft gedragen. En ook heel erg begaan was met hoe slecht het met Ajax ging. Ja, die gaat nu echt zijn minuten krijgen. En moet een van de nieuwe leiders worden. Schreuder loopt ook een beetje met de gedachte om misschien wel een keer van zesde te wisselen. Dan lijkt het me niet dat hij dat in de Kuip gaat doen. Maar Kenneth Taylor heeft daar wel eens gevoetbald. Steven Berghuis ziet de trainer daar. Die wil hij daar ook wel eens zien. En ander voornemen, wat er nu wel heel goed uitkomt, is die Conceição, die toch de kans heeft gekregen als rechtsbuiten. En in drie wedstrijden, zowel in Nijmegen, Den Bosch als thuis tegen Twente, was die weer een lichtpunt. Ja, die heeft die kans wel gegrepen. En dat betekent dat we op misschien enkele wedstrijden na, als die jongen wat rust nodig heeft, dat we op die rechtsbuitenpositie vooral Conceição gaan zien. En Steven Bergwijn vooralsnog het kind van de rekening lijkt te gaan worden.
Ja. Maar goed, we gaan kijken hoe dat de komende dagen gaat dan. Volgende week natuurlijk die klassieker. Gaan we nog uitgebreid over praten deze week in de AD Voetbalpodcast. Ik wil tot slot nog even één stelling erin gooien. En dan het liefste natuurlijk een Engelse stelling.
We have to keep our feet on the ground. And then face that in our game has a lot to improve. And still a lot to improve. It can't happen that after halftime we'll be losing so much control in the game for instant.
For instance, maar dat maakt niet uit. De laatste stelling, leg even bij jou neer, Johan, om mee te beginnen. Het is eindelijk duidelijk, Erik ten Hag is eigenlijk Harry Potter en hij kan dus toveren.
Ik dacht tijdens die wedstrijd wel, hij heeft de gouden pik van Louis van Gaal overgenomen.
Nou hè, dat is wel...
Ja, buitenspelgoal.
Bij die buitenspelgoal. Ja. Bij de buitenspelgoal en... was het een bekerwedstrijd vorige week tegen Everton? Dat die gelijkmaker viel, die werd afgekeurd volgens mij wel terecht. Maar zo heb ik al 3-4 momenten dit seizoen gehad waarbij ik dacht... Ja, en ik heb dat bij Ajax ook meegemaakt. Het zit hem dan ook niet tegen. En daar ook wel eens mee geconfronteerd. En dan is ten achter een kei in om je te wijzen op die ene paar momenten... waarin de arbitrage zijn ploeg benadeeld zou hebben. Maar... Hij dwingt het ook af, denk ik. Ja, nu tegen Manchester City. Ik heb de afgelopen jaren natuurlijk leren kennen. Sjoerd ook. En ik had echt wel... Ik had er echt wel een goed gevoel bij. Dat hij degene was die United uit het slop zou kunnen trekken. Maar dat hij dat zo snel zou doen. En zich nu al, zeg maar, tussen de titelkandidaten zou nestelen. Dat had ik ook weer niet voorzien. En dat hij Manchester City zou verslaan. Volgens mij niet eens... heel onterecht ook. Dat had ik niet zien aankomen.
Zeker niet naar die competitie starten. Met die kansloze
nederlagen
tegen Brentford en Brighton. Het is echt ontzettend knap. En ook weer door hele heldere dingen te doen. En hele heldere keuzes te maken. De lat in alles ongelooflijk hoog te leggen. Ja, dat lijkt allemaal heel simpel. Dat lijken open deuren. Maar om dat heel consequent uit te voeren. Dat is gewoon heel moeilijk. En daar moet je echt een hele goede coach voor zijn. Ja, daar slaagt hij in. En bij een van de moeilijkste clubs van Engeland, misschien wel van Europa. Dus dat is, Nederlands voetbal is dat natuurlijk ook geweldig. Hè? We hebben heel lang heel veel trainers gehad die mislukt in de topcompetities. Ja. Ook spelers. En iedere keer hoopten we dan weer dat we een kans kregen om bij een grote club. Dat er dan in ieder geval weer een Nederlandse trainer zoals vroeger in de gouden tijden aan de macht was. En dat is nu weer een beetje terug met hem. Ja, dat is wel iets om vrolijk van te worden, toch?
Nou ja, gewonnen van Arsenal, gewonnen van City, gewonnen van Liverpool. Ik bedoel, en dat in je eerste jaar in de herstructurering van een club, dat is op zich dat toch niemand van tevoren verwacht?
Nee. Dat is echt heel knap. En met de valse start en met het Ronaldo dossier. Dat is echt subliem. En ik denk ook wel dat hij op een goed moment in die zin is ingestapt. En dat is toch een beetje... het mechanisme lager.
De reuzenraad.
Ja, precies. Lager kon United niet vallen. Ja, en dan stap je in het karretje en dan kun je in ieder geval alleen maar omhoog. Dat is al bij zo'n grote club met dat budget. Als je dan, daar valt er wel wat te winnen. En dat heeft hij natuurlijk ook wel goed herkend. Maar dat maakt hij helemaal waar.
Nou ja, het interessante is, jij schreef deze week een column over Alfred Schreuder afgelopen weekend. Over het moment van instappen bij een club. Daar waar Ten Hag kennelijk op het juiste moment bij Utrecht instapt, op het juiste moment bij Ajax instapt en op het juiste moment ook bij United is ingestapt, heeft Schreuder natuurlijk nog niet echt heel erg de gelukkige keuzes gemaakt om hoofdtrainer te worden bij clubs waar het dan net daarvoor heel goed is gegaan. Ik bedoel, het is ook een gave.
Om het zachtjes uit te drukken, ja. Ja. Dat is een beetje wat Danny Blind ook had. Je hebt dat ook op andere niveaus, heb je dat ook wel eens gezien. Hoe heet ook weer die Rob Maas?
Ja.
Die had er ook een handje van. Het was een heel ander niveau dan. Hè? Maar dat was ook zo'n trainer die waarvan iedereen zei dat is best een goede trainer. En die stapte ook altijd precies op de verkeerde momenten op de boot. Maar dat luistert nauw. En als trainer, ook toptrainers gaan daar wel eens mee de mist in. Hè? Want en soms heb je ook niet echt een keuze. Hè? Want je een aanbod van Ajax krijgt en je bent een Nederlandse trainer, dan zeg je daar natuurlijk in principe altijd ja tegen. Hè? Dus Schreuder ook. Het is niet allemaal te timen. Maar het is wel een gegeven dat je na een periode van groot succes. Als er dan gerenoveerd moet worden, dat moet vaak. Want dan is de sinaasappel uitgeperst. Ja, dat is het allermoeilijkste moment voor een trainer en sowieso voor een club. Om in te stappen. En dat wil niet zeggen dat het enige excuus is voor wat er nu met de Ajax gebeurt. Want het is natuurlijk onbestaanbaar. Dat zal zo ongelooflijk lang niet gewonnen hebben in de Eredivisie. Hoe kan dat nou met Ajax? Belachelijk. Dat doet daar niks aan af. Maar het is wel een... het is gewoon moeilijk. En dan kun je beter bij een club aan de gang inderdaad. Wat alleen maar beter kan.
Ik hoorde trouwens wel Johan Ten Hag zeggen. Ja, weet je, het moet nog beter. We zijn er nog lang niet. Datzelfde zegt Slot ook steeds na afloop van wedstrijden. Hè? We zijn nog lang niet. Het moet steeds beter. Dus dat is toch en dat zegt Schreuder dan weer wat minder. Die is dan tevreden met...
Sjoerd legde net uit hoe Ten Hag bij al zijn clubs zeg maar de lat steeds hoger legt. En in het fragmentje wat jij net liet horen, hoor je dat ook. Eigenlijk hoor je het altijd wel als je goed naar Ten Hag luistert. Hij laat geen ruimte voor verslapping. Kijk, uit deze wedstrijd haalt hij de fase na rust. Want in de eerste helft deden ze het eigenlijk heel goed. Hadden ze ook de beste kansen. Maar na rust ontstond er, laten we zeggen, het derde kwart. Een fase waarin City veel beter was. En Ten Hag is er dan een kei in om juist die fase te benoemen. Zo van, jullie moeten niet denken dat we er al zijn. Want dit toont me aan dat we nog heel veel te verbeteren hebben. Ik herinner me, dat is misschien wel de beste wedstrijd die ik van Ajax onder Ten Hag heb gezien. Borussia Dortmund. Zaten we naast elkaar, hè, Sjoerd? 4-0.
Ja.
Dat was echt geweldig. En na afloop kreeg Ten Hag tijdens de persconferentie de vraag van, kan het nog beter? En toen antwoordde hij met, ik kan wel 100 dingen opnoemen die nog beter kunnen. En zo krikt hij die lat steeds iets op, waardoor het ook steeds iets beter wordt. En dat zie je bij United nu ook gebeuren. En dan kun je bepaalde keuzes helpen daarbij. Het aantrekken van Lisandro Martinez en vooral Casemiro, twee echte winnaars. Ja, dat helpt die lat echt een flinke stuk omhoog te tillen. Zoals hij dat bij Ajax ook met Daley Blind en Dusan Tadic heeft gedaan. En zo beetje bij beetje krijgt hij die mentaliteit er ook in. En dan boek je een paar overwinningen op rij. Dan gaan de jongens er ook in geloven. En ik denk dat de volgende stap die hij graag wil maken met United is dat ze ook echt heel dominant gaan voetballen. En ook bewijs van oogstrelend voetbal gaan laten zien.
Het blijft toch een bijzonder verhaal. Ik moest wel zeggen, ik heb dat verhaal van Leon ter Voorde gelezen, dat we ook hadden staan natuurlijk over zijn bezoek aan Erik ten Hag. De twee kennen elkaar van vroeger. Maar het bijzondere vond ik wel dat Ten Hag ook bijna nooit ongeveer een dag vrij neemt. Het voelt ook alsof hij de hele dag daar op dat club, op dat complex is en er ook nooit vanaf komt, zeg maar.
Dat is ook typisch Ten Hag. Hè? Dat heeft hij ook overal gedaan. Ook bij Go Ahead deed hij dat al toen hij binnenkwam. En hij woont ook vlakbij trainingscomplexen.
Ja.
Vlakbij Carrington woont hij. Het is ongeveer, er ligt zo'n dorpje naast met een korte naam. Ik kan even kwijt. Maar daar woont hij. En ook het huis dat in dat dorp het dichtst bij Carrington ligt of zo. Daar woont Erik ten Hag. Ja, dat is echt bizar. Dat hij maar zoveel mogelijk op dat trainingscomplex kan zitten en dat zo vroeg mogelijk kan zijn. Ja, en daar, daarmee ja, stel je de normen. En, ja. En dat hebben we natuurlijk bij Mourinho gezien bij United. Die had lang gewoon zijn appartement in Londen, hield hij aan.
Dat is ook leuk.
Ging gewoon van Manchester naar Londen. Ja, Londen is een geweldige stad, dus ik snap het wel. Maar ja, dat is precies het verkeerde signaal.
Ja.
En Ten Hag geeft meteen natuurlijk zelf in alles het goede voorbeeld.
Bekend is ook het verhaal van Go Ahead, hè? Dat hij naar zijn kantoortje werd een beetje rondgeleid. Dit was dan zijn kantoor en toen keek hij naar de deur. Dat was heel massief, daar zat geen raampje in. Waarop Ten Hag zei, waarom zit hier geen raampje in? Ja, waarom wel? Had de directielid gezegd. En waarop hij zei, hier moet een raampje in komen. Want ik ben hier als eerst en ik ga als laatst weg. En iedereen moet mij daarin volgen. Dan kunnen ze zien hoeveel uren ik in deze club steek. En als anderen dat ook gaan doen, dan gaan we vanzelf succes hebben. Dat is één ding. Hij leest ook alles. Dat is ook wel, vertelde ik Leon toevallig zaterdag nog in de arena. Dat eerste trainingskamp in Oostenrijk. Op vrijdag was het persmoment. En daar was Bert Maalderink bij. Die komt ook uit de Achterhoek. Is volgens mij de Graafschapssupporter. Bert Maalderink is de NOS-verslaggever, hè? Jarenlang Louis van Gaal ook geïnterviewd. En toen dat persmoment begon, toen waren Ten Hag en Bert Maalderink, die raakten in een discussie over, ik geloof, een promotiejaar van de Graafschap. Het promotieduel ook. Ten Hag zou daarin gescoord hebben, maar de discussie was wie was de scheidsrechter. Dus ik had aan het eind van de dag moest ik een verhaal uitwerken. Ik vind het altijd wel leuk om een beetje de sfeer te schetsen. En daarin had ik dus geschreven van het ging over een van de spaarzame treffers van Erik ten Hag in dienst van de Graafschap. De volgende dag moest Ajax oefenen tegen Red Bull Salzburg. En na die wedstrijd, die wonnen ze geloof ik met 4-1 of zo, toen kwam hij ons nog even te woord staan. Vlak daarna zou Ajax terugvliegen naar Nederland. Toen waren we klaar met de vragen, liep hij weg, draaide hij zich om en toen zei hij Johan met vingertje zo zwaaiend, zo van je had het niet goed. Hij zei, het was niet een van de spaarzame treffers, hè. Ik heb dat seizoen 5 doelpunten gemaakt. En toen liep hij zo weg.
Ook het latje voor de verslaggevers gelijk hoog leggen. Ja. Heel goed. Ja. Nou, om dat latje nog even hoog te houden, gaan we gelijk maar naar
de vraag van vandaag.
Nou, elke voetbalpodcast hebben we natuurlijk een vraag van vandaag om mee af te sluiten. Afgelopen week, afgelopen vrijdag, was de vraag van vandaag van Maarten Wijfels. En dat was de volgende.
Er is deze... Ja, deze eeuw, zeg maar, hè, is er één wedstrijd tussen Ajax en Twente geweest die rechtstreeks om het kampioenschap ging. Ik zou eens willen weten, wie stond er toen bij Twente op doel?
Ja, dat is de vraag. Wie stond er toen bij Twente op doel? Ja, ik zie...
Dat zou Bosker niet geweest zijn, want dat ligt te veel voor de hand.
Michailov?
Die er nog wel was, ja, dat moet Michailov zijn geweest.
Ja, ja dat was inderdaad Michailov. Dus dat is uitstekend goed gedaan. Nu mogen jullie weer voor morgen een vraag gaan neerleggen. En morgen in de AD Voetbalpodcast Mikos. Dus maak hem een beetje lastig. En dan kunnen de luisteraars weer helpen als ze nog Mikos een beetje willen helpen. Dus wie mag ik het woord geven? Sjoerd of Johan? Een van jullie?
Ik heb wel een vraag.
Ja, kom maar op. Ja.
Jullie kunnen je nog herinneren dat een paar jaar geleden Feyenoord met 6-2 van Ajax won. Laten we er een leuke klassieke week van maken.
Ja.
Doen we gewoon de hele week alleen maar klassieke vragen.
Hele week klassieke vragen, heel goed. Ja.
Ja. En die 6-2, in dat geweldige seizoen van Ajax was dat. Hè? Dat droomseizoen behalve op die dag. Maar wie vormde de laatste lijn bij Ajax? Welke 4 spelers stonden er achterin?
In die 6-2-wedstrijd, ja, precies.
3 liggen er redelijk voor de hand en eentje wat minder.
Mooi. Vind ik een mooie vraag. Die is voor morgen. Mocht je het weten, help Mikos even via Twitter. @MikosGauka kan je alvast een beetje op weg helpen. De Johan vindt dat niet leuk, maar wees blij als je straks ook een antwoord krijgt. Hè? Want er komt nog een klassieker uit 1854 vrijdag voor jou voorbij. Ja. Dus dan weet je dat alvast, dat je er achterover gaat krijgen. Ja, precies. Goed, het was de AD Voetbal Podcast voor vandaag. Morgen een nieuwe met Mikos Gauka. Sjoerd, Johan, dank en een mooie dag weer.